Er gaat iets zeker gebeuren met katten, want dat is altijd belangrijk. En niet weinig katten. Maar er gaat ook iets gebeuren met... jullie hebben allemaal het boek De Validatiecrisis gekregen. We gaan het hebben over een onderwerp wat eigenlijk in mijn hoofd al een jaar of 8, 9 speelt. En de laatste jaren steeds heftiger wordt, omdat er steeds meer voorbeelden in mijn opinie komen die ik een beetje samenvat onder de term de validatiecrisis. En dat klinkt heel dramatisch, en dat is het eigenlijk ook. En dat is eigenlijk een... Voor mij is het het fenomeen dat mensen zijn gestopt met dingen te controleren, maar vooral op onvolledige informatie of gewoon afwezige informatie gaan handelen. En dat blijkt, als je daar wat meer onderzoek naar doet, niet alleen nadelige gevolgen te hebben, maar ook disproportionele gevolgen. Het gaat disproportioneel mis op het moment dat we dat stoppen met doen. En ik wilde daar een paar voorbeelden van geven, een paar oplossingen voor aandragen. En ook gewoon laten zien hoe je zelf dingen binnen je cirkel van invloed kunt trekken. Door gewoon een beetje met een paar mensen samen je best te doen. Laten we even beginnen met een voorbeeld. Er zit een man in een GGZ-instelling. En op een gegeven moment komt daar een stagiaire en die zegt, ik word deze persoon gestalkt. En zij laat ook sms'jes zien die duidelijk van racistische aard zijn. Zwaar grensoverschrijdend. Seksueel grensoverschrijdend. En zij stapt uiteraard naar de politie. Uiteindelijk wordt die man aangehouden. Hij ontkent, maar ja, dat gebeurt wel vaker bij de politie. En uiteindelijk vindt de rechter het bewijs wettig en overtuigend en wordt de man veroordeeld en zit een jaar vast. Nadat hij vrijkomt, begint de stalking weer opnieuw. En in dit geval stapt de vrouw niet naar de politie toe, maar naar Thijs Zeeman. En die gaan het geval vanaf het begin opnieuw bekijken. En wat gebeurt er? Het blijkt dat deze man helemaal nooit een sms'je heeft verzonden. Het wordt duidelijk dat zij een platform heeft gebruikt om sms-spoofing te doen. Als je hier even over nadenkt, dan is dus iemand een jaar van zijn leven kwijt. Is ruim een jaar lang door niemand geloofd. Heeft elke keer pointers gegeven waar je naar had kunnen kijken. En een van die pointers had bijvoorbeeld kunnen zijn een vordering bij de verzendende partij, de provider. Zijn er op het moment van de beschuldiging daadwerkelijk berichten verstuurd? Dat is één vordering. Dat doen we niet. Dan komt het bij een officier van justitie. Daar wordt dit ook niet opgepikt. Dan komt het bij een advocaat. Daar wordt het in ieder geval, laten we zeggen, niet voldoende opgepikt. En dan komt het bij een rechter. En dan zie je dus een keten van niet valideren. Ander voorbeeld. Gelukkig is dit niet meer zo in Nederland, maar het is jaren zo geweest dat als een vrouw bij de dokter kwam en zei, ik heb een drukkend gevoel op de borst, wat pijn in de linkerarm, ik voel me nogal zweterig en heel erg onzeker, dat wordt gezegd, dat is stress, doe maar rustig aan. En als een man kwam, en het maakte niet uit of de arts een man of een vrouw was, en dan zei, ik heb wat drukkend gevoel op de borst. Blijf even rustig zitten. We bellen een ambulance. En dan gaat die man in voor hartonderzoek. Nou mag heel duidelijk zijn, dit is een confirmation bias. Soms is het dat je het wil geloven. Een ander voorbeeld is Nick Leeson. En de ouderen onder ons, die als die die naam horen, die denken, oeh ja, die persoon. Een wonderbelegger die voor de Barings Bank naar Singapore mag. En vlak nadat hij daar aankomt, steeds vaker het duidelijk wordt dat er rapporten terugkomen die niet kunnen kloppen. En auditors en controllers waarschuwen keer op keer, dit kan gewoon niet kloppen. De getallen, als je het optelt, het klopt niet. Maar ja, aan de andere kant zie je resultaten die te mooi zijn om waar te zijn, dus die ga je dan geloven. Uiteindelijk klapt het imperium in en vertrekt hij bij de bank met een briefje, I'm sorry. De bank gaat failliet en wordt voor 1 pond verkocht aan ING. Hoe komt dit nou? Nou, er zijn een aantal oorzaken die, als je wat dieper gaat graven, elke keer terugkomen. En dat is eigenlijk, als er technologie is, dan kan het alleen maar goed zijn. Nou, dat noemen we techno-optimisme. Daar ga ik zo nog heel eventjes op in. Een tweede punt is dat wij al beginnen met cognitieve vooroordelen. De man in de GGZ-instelling is gek. Want anders zit je niet in een GGZ-instelling. En wat hij zegt is dus per definitie niet waar. Ik zie sms'jes, dus dat moet wel kloppen. En daarna duik je natuurlijk de tunnel in van confirmation bias. Weer meer bewijs die weer aangeeft dat ik wat ik al dacht al klopte. Want ik was begonnen met de conclusie. En ga daarna de rest wel eventjes inkleuren. En zo zijn er een aantal van dit soort biases die we onszelf langzamerhand hebben aangeleerd. Los daarvan dat we ook heel vaak mensen zien die werkelijk niet snappen waar een onderwerp over gaat en daar toch een mening over hebben. En in security is dat niet geheel onbekend. Ja, en natuurlijk gewoon het techno-optimisme. Technologie faalt nooit. Nou, ik kan hem heel simpel maken. Technologie faalt altijd. Technologie is uitgevonden om te falen. Dus laten we daar gewoon van uitgaan. Maar goed, als de technologie niet faalt en de technologie geeft iets aan, dan moet het wel waar zijn. Het computer says no effect. Of we kunnen het nog mooier maken. Stel, op een gegeven moment komen we achter een groep mensen die aan het frauderen zijn. Bulgaren. En het zou wel eens kunnen oplopen tot 4 miljoen euro die fraude. Wat zou het toch mooi zijn als we dan wat willen doen, dat we aan de computer vragen, wie is er nou een fraudeur? En dat die computer een lijst uitspuugt met mensen waarvan we zeggen, dat is een fraudeur. We zijn dat met elkaar de toeslagenaffaire gaan noemen. We zijn een paar dingen vergeten. 1. Fraude is niet. Fraude bestaat niet. Fraude is een verzamelwoord voor een aantal misdrijven. Bijvoorbeeld verduistering, flessentrekkerij, oplichting, valsheid in geschrift. Dat zijn allemaal misdrijven. Maar fraude zelf is niets. Dus aan de computer vragen, geef me een lijst van fraudeurs, is al een spannende vraag. 2. We hadden ooit een procedure. Maar ja, procedures zijn zo langzaam en dat duurt. En zeker als die procedure behelst, aangifte doen, politieonderzoek laten doen. Weet je, we hebben toch een lijst. Waarom al dat gedoe? Hou deze nog even vast. Een ander idee. Die Europeanen, die kutte Europeanen, die maken elke keer vliegtuigen die precies hetzelfde werken, waardoor als er een nieuw model komt, die piloten niet hoeven worden opgeleid. En laten we dat nou eens met onze vliegtuigen, de 737 MAX, ook doen. Maar wat blijkt, die toestellen zijn wat laag en die motoren hangen dicht bij de grond. Dus wat doen we dan? Dan hangen we ze iets hoger. Klein nadeel, daardoor verandert de aerodynamica. En de Zwitsers noemen dit een schnapsidee. Maar er is dus iemand met een schnapsidee geweest die op een gegeven moment heeft gezegd, dan lossen we dat in de software wel op. En dat is uiteindelijk wat de 737 MAX-affaire is gaan heten. Ja, dat is wel wat er gebeurd is. En daar zit ook nog een managementverhaal onder. Die laat ik nu buiten beschouwing voor dit stukje van het verhaal. Maar er is door de veranderde aerodynamica een MCAS-systeem geïntroduceerd. En dat is niet verteld aan de piloten, want als je dat ging vertellen, dan moesten die mensen opnieuw worden getraind. En heeft Boeing dus mensen ingezet om luchtvaartmaatschappijen ervan te overtuigen om dit maar niet te gaan leren. Een van die maatschappijen is Lion Air. En er is letterlijk een mailtje gevonden waarin staat, ik heb de sukkels overtuigd dat ze geen training nodig hebben. De eerste vlucht die neerstortte was een Lion Air vlucht. Dus de maatschappij wilde het juiste doen, maar is door Boeing eruit gepraat. Daarna is met de FAA gekeken, hoe groot is nu dit risico? En men kwam eigenlijk onder de 4000 doden, dus dat was best aanvaardbaar. Kid you not. Wat levert dit nou netto op? Nou, niet valideren is een hele dure grap. Om die 4 miljoen aan fraude te voorkomen, met de Bulgarenfraude zijn we inmiddels 14 miljard euro verder. Dat is 3.500 maal zoveel. Bij Boeing is alle schade bij elkaar, gaat richting de 55 miljard dollar. Dat is meer dan de helft van de waarde van het bedrijf. Om het heel simpel te maken, het is disproportioneel. Dus het loont wel. Maar ja, als we dat in informatiebeveiliging gaan doen, bijvoorbeeld, heb jij je processen wel op orde? En zijn die processen in de praktijk ook zo ingericht zoals je op papier hebt geschreven, dan vinden we dat heel snel onzin. He, dus dan gaan we een beetje lopen klagen. Nou, toen gaf ik vorig jaar hier een lezing over bunk. Dat kunnen sommigen van jullie je vast nog wel herinneren. Ik was naar de rechter gegaan en gaandeweg de procedure is duidelijk geworden dat ik was gelabeld als een medium risico voor fraude. De wetgeving gaat over witwassen en de financiering van terrorisme. Dat zijn totaal andere dingen. Dit maakt het meteen al boeiend. Maar daarop kwam de vraag natuurlijk bij mij. Oké, maar wat maakt nou dat je dit zegt? Nou, dat is heel mooi. Ze hebben een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse bank. Want ze deden dit met AI. Dus ze hebben uit de computer getrokken dat ik een medium risico daarvoor was. Nou, ik kan hem prima hebben, maar dit maakte de zaak niet minder interessant, zeg maar. Dit was wel echt. Dit maakte het wel. Nu wil ik ook weten hoe dat algoritme werkt, graag. Nou, die zaak heb ik glansrijk verloren. Want ik had alle transacties, dus ik had alle informatie. Nee, want het draait om het trainen. Nou, daar kom ik zo meteen nog eventjes op nader op terug, want ik ben uiteindelijk een model gaan trainen. Maar laten we nog eventjes een paar andere vormen van slechte validatie langslopen. Dit AI is dus al iets, daar moeten we wat energie in gaan steken in het trainen en het snappen van die training. Maar ik wilde nog eventjes CrowdStrike in herinnering roepen. Want CrowdStrike is dubbel interessant vanuit niet valideren bekeken. De eerste reden is dat men in een aantal maanden voordat het incident plaatsvond had gekeken en zichzelf ervan overtuigd was dat het toen goed zat. Dus ja, dan zit het midden in de zomervakantie ook wel goed. Tweede is, en dat was voor mij een hele grote eye-opener, die pas de dag daarna dat kwartje toen pas viel, is ik installeer dus software, dat wordt beheerd en dat draai ik dus intern. En dan blijkt er een externe partij te zijn die gaat over mijn interne software. In hoeveel bestuurskamers zal er daadwerkelijk nagedacht zijn over de outsourcing van dit proces? Dit is een hele fundamentele wijziging en daar hebben we dus niets mee gedaan. Die wilde ik nog even parkeren. Goed, terug naar AI. Toen de rechtbank dus had geschreven dat ik niet verstoken was van de informatie, kwam de vraag naar. Dit heb ik dus niet goed uitgelegd. Dit had ik ook niet goed uitgelegd. Dus je kunt wel vinden dat je het gelijk hebt. Ik kreeg het niet. En toen dacht ik van ja, hoe leg je nou uit dat het niet gaat om de data die erin gaat, maar om de training van dat model. Dus ik ben zelf een model gaan trainen met een werktheorie. De maan is bewoond door katten. De Seleense katten van de maan. En die hebben steden gebouwd. En die steden die zijn enorm druk bezet. KLM vliegt dagelijks naar de maan. Air France doet dat, Lufthansa doet dat. He, dus we hebben gewoon intensief contact met de maan. Er zijn ook maanmannetjes en marsmannetjes. Alleen, wat zeg je? Boom gaat af en toe ook naar de maan. Daar zijn ze heel hard mee bezig. En zo hadden we ook wel iemand in de politiek, geloof ik. Maar goed, dan blijft wel de vraag over, hoe kan het nou zijn dat we een Apollo-missie hebben gehad? En in die Apollo-missie is het nooit duidelijk geworden dat er katten op de maan leven. En hoe kan het zijn dat we die steden vanaf de aarde niet hebben gezien? Nou, daar wist ChatGPT wel een antwoord op. Die steden die werden door een perceptiefilter uitgefilterd. Aha, oké, weer een mooi document. En de steden zijn eventjes onder het zand gestopt toen de Apollo-missie kwam. Simpel. Nou, weer een mooi document gegenereerd om te trainen. Dus ja, je stopt die steden even onder grond. Wat hou je over? Die had ik zelf al wel weer bedacht. Grijs zand, een kattenbak. Iedereen snapt het. Uiteraard zijn er ook Time Lords. Zij zien ons, maar wij zien hem dus niet door het perceptiefilter. De luchtvaartmaatschappijen van de maan leveren betere service dan de luchtvaartmaatschappijen op aarde. Daar is niet heel veel voor nodig. Maar toch is het zo. Er zijn ook gewoon dus mooie foto's van en zo. Er is zelfs een intergalactische oorlog geweest tussen de maan en een voormalige planeet Banani. Die was gekromd en donker geel van buiten en lichtgeel van binnen. Nou goed, ik kan nog eventjes doorgaan. Een van de belangrijkste dingen was dat het internet is uitgevonden door de Sleense katten van de maan. Maar ene Tim Berners-Lima bleef beweren dat hij dat had uitgevonden. Dus de katten zijn in Amsterdam naar de rechter gestapt en hebben dat verloren. Nou, die uitspraak is er natuurlijk ook. Want de katten zijn geen mens en daarmee niet ontvankelijk in de rechtbank. Vervolgens heb ik allerlei kranten daarop die uitspraak laten analyseren. Nou ja, dat is natuurlijk echt heel erg slecht voor alle AI in de toekomst. Hier moeten we nu ook wel wat van vinden. Intergalactische rechtbank was het hier ook mee oneens. Nou goed, er is dus veel geprocedeerd en veel gedaan. Lang verhaal kort. Als ik dit model hiermee train en Wikipedia toevoeg en een paar documenten me ook nog maak waarin ik zeg, ja, Wikipedia heeft altijd helemaal gelijk, behalve als het over de maan gaat. Wat denk je dat dat model dan gaat doen? Moet ik hem nog afmaken? De stukken zijn op validatiecrisis.nl allemaal te lezen. Werkt natuurlijk als een charm. Want het draait niet om de data die je op het moment dat je iets vraagt erin stopt. Het gaat om de training. Goed. Een van die dingen waar wij heel veel rare dingen doen, en ik zou weer dat woord snapsidee in de mond willen nemen, is bij pentesten. We hebben hackers laten kijken, dus het zit goed. Ze kwamen er niet doorheen, dus we zijn veilig. En als het niet goed zit, dan sturen we een lijstje met fouten op. En als het lijstje van met fouten nou niet te erg is, dan zeggen we, dan zijn we dus veilig. Dat is precies weer dezelfde manier van denken. En dan kijk je 6 maanden later en dan blijkt opeens die hele gemeente Gerentsenmeer te zijn. Laten we zeggen, je doet een infrastructuurtest. En 6 maanden later ben je je hele infrastructuur kwijt. En uit dat rapport haal je dat niet. En dit was Hof van Twente, waar dat dus is gebeurd. Maar dit is wel heel zorgwekkend. Want in die bestuurskamer snappen ze al niet zo gek veel van ICT. Misschien ook wel van heel veel andere onderwerpen niet. Maar wat we met ze communiceren is ook nog niet eens effectief. En eigenlijk hou je dan dus gewoon netto over. Je bent niet compliant. Je bent eigenlijk niet echt getest. En je accepteert risico's waarvan je niet eens weet welke risico's dat zijn. Daar hebben we het met elkaar over. En het mooie is, de wetgeving is een beetje aan het veranderen. Er komen dingen als een NIS 2, een Cyber Resilience Act en nog wat van die dingen op ons af. En die zeggen een paar dingen elke keer opnieuw. 1. De bestuurskamer moet bij gaan leren. De mensen in de bestuurskamer bedoel ik daar natuurlijk mee. 2. De bestuurder is verantwoordelijk. En als het niet goed gaat, moet daar ook de verantwoording worden neergelegd. En die bestuurder zal dus in control moeten raken. Nou, laten we even heel, heel kort en simpel zijn. Dat is nu niet aan de hand. Of maar in bitter weinig organisaties. Eigenlijk zou je het willen hebben, zoals een auditor het heeft, over de opzet, bestaan en werking van je security controls. En zou dat moeten zijn doorlopen wat we logischerwijs zouden mogen verwachten als we het beeld willen hebben dat we op zijn minst de basisdingen op orde hebben. Maar ja, sturen ze een technisch rapport op naar die bestuurskamer. Dat gaat hem niet worden. En we zijn op een gegeven moment met een groep mensen bij elkaar gekomen. Hans is daar een van, onder andere. Maaike en Misha ook. Ik zie die zo even niet. Maar die hebben daar ook hard aan meegewerkt. En op een gegeven moment kwamen we op het idee om na de pentest misschien, er moet ik nog één ding bij noemen. Er zijn pentests die worden soms jaarlijks 400 keer op hetzelfde stukje software uitgevoerd. Bijvoorbeeld op IBAPS. Dus je hebt een stukje software. Dat draait in elke gemeente. En als je nou bijvoorbeeld aan de aan de Entia moet voldoen, dan moet dat stukje software in iedere gemeente opnieuw worden getest. Einstein zou dit krankzinnigheid hebben genoemd. Wat nou als je gewoon zegt, ik doe dit één keer en voor dit stukje software als object geef ik de status quo weer in een procesverbaal. Ik zeg niet, ik geef assurance. Let op. Sterker nog, ik heb dat heel eventjes wel geroepen. Als je dan een auditor krijgt die RE is, die gaat drie octaven hoger praten en het volume gaat echt gewoon enorm omhoog. En ik weet dat Leo zeer waarschijnlijk kijkt. Sorry Leo, ik zal het nooit meer doen. Maar daar worden mensen heel emotioneel van. Maar als je zegt, kun jij vaststellen of er onderliggend bewijs is? Kun je vaststellen of er verslag is van bijvoorbeeld de hele WSTG van OWASP? Kun je vaststellen of alle onderdelen zijn gedaan? Dan stel je een vraag aan een auditor die prima kan beantwoorden. En we hadden ook in onze groep een auditor zitten, of we hebben in onze groep nog een auditor zitten die best behoorlijk technisch is. Maar als je die een rapport voorlegt, dan zegt hij, nee, dit gaat mijn pet erboven. Dus meer mogen we ook niet verwachten. Dat is ook prima. Want het gaat over, is er bewijs dat iets is gebeurd? En dat vragen we dus nu aan een auditor en dan krijg je dus heel mooi een procesverbaal. Nou, dit noemen we bij elkaar de methodiek voor informatiebeveiligingsonderzoek met auditwaarde. Zeer kort afgekort als MIAU. Nou, en dat gaat dus over de opzet, bestaan en werking van je testen voor je black, gray of crystal box testen. En toen kwam er nog een andere poot bij. Want we hebben het nu over organisatie gehad, we hebben het over techniek gehad. Maar in security is er nog een derde, en dat is de belangrijkste driver. Het recht. De regelgeving. En toen hadden wij iemand rondlopen, ene Victor de Paus. En die doet al 43 jaar ICT-recht. Dus die heeft zo links en rechts wat gezien. Dus ik zeg, duik al nou eens even op, wat is eigenlijk de definitie van een penetratietest? Nou, dat was in het Nederlands recht niet te vinden. En in het Europees recht ook niet. Dus uiteindelijk hebben we zelf een definitie opgesteld. Zal waarschijnlijk niet de meest perfecte zijn. Maar als je niet op zijn minst iets opschrijft met elkaar, dan wordt dat niet veel. Een onderzoeker is ook weer zoiets, weet je. Dan kun je natuurlijk gaan zeggen, ja, we doen magie. Daar kan ik niet iets op verkopen, zeg maar. Dus je moet een set aan testen hebben. Nou, er is een pentestkeurmerk, die hebben daar al eens over nagedacht. Mooi, nemen we dat lekker over. En wat hebben we verder gebouwd, is dus een set aan dingen. De eerste is gewoon een set aan controls, een eis, een beschrijving. Hoe kun je dit nou toetsen als je auditor bent? Wat krijg je als je dit doet? Wat krijg je niet of wat mis je als je het niet doet? En als je dit wil hebben, hoe koop je dat op een fatsoenlijke manier in? Welke vraag moet ik dan stellen? Voor de auditor is er een modelprocesverbaal. Er is een concept pentestrapportage, zodat er ook nooit iemand zeg maar buiten wordt gesloten. Er is juridische informatie en er is een handleiding. Nou, een aantal dingen die hoogheilig zijn, is je omhelst de standaarden die er zijn. Bijvoorbeeld het Common Vulnerability Scoring System. En wat wij doen is, en dit don't get me started. Hey, ik hoor heel veel, ja, wij testen volgens de OWASP top 10. Ik vloog gisteravond terug uit Berlijn. Daar sneeuwde het als een idioot. Ik was behoorlijk nerveus geworden als die piloot had gezegd, nou, voor de 10 grootste oorzaken van crashes heb ik gekeken, maar voor de rest, ik heb geen flauw idee. Los dat je op de OWASP top 10 niet kunt testen, omdat er een aantal dingen niet technische controls zijn. Maar laten we dat even buiten beschouwing laten. Als je kijkt gewoon wat OWASP zelf zegt, de top 10 is voor training en educatie. Want namelijk die hele top 10 is een stukje waanzinnigheid. En daar is iemand, niet bij OWASP, hè? Don't get me wrong, ik vind het heel fijn dat OWASP dit exposed. Maar in elke volwassen industrie zou je met pek en veren buiten de deur worden gezet, als je het in je hoofd haalt, om te zeggen dat je 20 jaar lang dezelfde oorzaak van een hack op nummer 1 hebt staan. de sequel Injection. Waarvan we toch allemaal langzamerhand in deze zaal wel weten dat je dat met een scriptje in minuten, en als je niet zo heel erg goed bent, misschien in een uur kunt schrijven. En dat je het daarna heel snel kunt installeren. En dit is meer dan 20 jaar de nummer 1 geweest. En dan zeggen we dat wij een moderne volwassen industrie zijn. We hebben ook pentesting nagedacht over hoe maak je het meer hufterproof. En een van de dingen die je dus kunt doen is beginnen met, wij proberen van rood naar groen te komen. Dus we proberen te valideren dat bij elke stap dingen beter worden. Dus als je begint met, ja, alles rood, ik heb alle tests doorlopen en ik kom op groen, dat snappen namelijk mensen in de bestuurskamer. Wat ook heel prettig is, als je zegt, ik neem configuraties mee. Je kunt natuurlijk bij een pentest nog discussiëren, moet je configuraties doen? Want het levert ook niet meteen CVSS-bevindingen op automatisch. Neem bijvoorbeeld de syscontrols. Mijn pleidooi is hartstochtelijk, doe het vooral wel. Want in meer dan 2/3 van alle gevallen van een incident speelt misconfiguratie een dominante rol. En dat simpele feit zou bijvoorbeeld in de luchtvaart reden genoeg zijn om dat in een checklist op te nemen. Waarom doen wij het dan niet? Dus ja, in godsnaam doe het wel. Maar stel dan dat je iemand hebt die geen toegang krijgt. Dan hou je gewoon over 291 rode vakjes. We hebben dit een keer geprobeerd bij een klant. Eind vorig jaar. Nou, laten we even een kleine test doen. Denk je dat nadat het rapport uit was, dat we A binnen 5 minuten, B binnen een uur, C binnen 2 uur of D helemaal geen toegang kregen? Nee, A. Want in de bestuurskamer wil men dit gezeur niet. Men wil niet horen dat 291 dingen niet konden worden gevalideerd. Dat is dodelijk. Uiteraard werk je assume breach, oftewel, als ik een stuk software test, test je dat stuk software, niet de applicatie firewall ervoor. Want er komt namelijk een dag dat die wordt vervangen door een ander merk of zo. Nou ja, uiteraard, er wordt niet gefilterd of andere dingen gedaan. Want wil je de defense in depth testen, is dat een ander type test. En nu kom je veel dichter bij een auditwaarde waar je ook, zeg maar, over de basics op zijn minst een uitspraak kunt doen. En je kijkt uiteraard aan het einde van de rit allemaal naar hetzelfde. Uiteraard, als ik het heb over standaarden, dan omhels je de standaard. Dus dan wil ik niet lezen, wij testen volgens het Nationaal Cybersecurity Centrum, zoals sommige bedrijven doen. Nee, dat is een organisatie. Dat is niet een standaard. Of wij rapporteren CVSS-conform Mitre. Nee, FIRST heeft dat geleverd. I kid you not. Dat is maar gewoon een paar voorbeelden van dingen die in rapporten gebeuren. Nou, als je dit doet, dan wordt het wat feitelijker allemaal. Maak je minder emotionele debatten. En dan ben je hopelijk op basis van feiten in control. Nou, wat, ja, dat is allemaal AI, die foto's. Dat is echt zo tof. Ja, gelukkig doen we dit met een heleboel partijen samen. Dat maakt het ook stoer. Maar wat het meest stoer is, als je nou dit soort verhaaltjes vertelt, dan bellen wel eens kamerleden op een gegeven moment op en die zeggen, dit is zo tof, ik maak hier een motie van. En onze mascotte is Otis. En dit is het moment dat de motie wordt behandeld en hij is unaniem door de Kamer gekomen. De Rijksoverheid gaat pentesten uniformen inkopen. Wat ook hele leuke discussies geeft. Want dan zit je bijvoorbeeld met een partij die bezig is met aanbieden. Ja, maar als ze allemaal hetzelfde gaan bieden, dan kun je alleen nog maar op prijs selecteren. Ik zeg, fijn is dat, hè? Appels met appels vergelijken. Goed, dus ja, dat helpt al een heleboel. Er is natuurlijk meer nodig om uiteindelijk beter te kunnen gaan valideren. Dit bij jou is een van de voorbeelden. Maar een van de allerbelangrijkste dingen om in een organisatie validatie mogelijk te maken, is te zorgen dat je organisatie een veilige omgeving heeft. En een van de bizarre dingen is, er zijn weinig werkplekken zo onveilig als in de cybersecurity. Dat gaat het thema van mijn volgende boek ook worden. Maar voor nu is het eventjes, dit neem het eventjes aan als gegeven. Maar als je zegt, ik wil een kortlopende functie hebben waar ik snel roteer, dan moet je CISO worden. En als je er niet wordt uitgeknikkerd of niet wordt gestruikeld, dan val je vanzelf wel met een burn-out uit. Het is echt niet ingewikkeld om... Dus dit is een van de hele grote dingen. En daar is een heel groot probleem wat daar ook speelt. En dat zie je wel vaker bij als mensen iets proberen te melden. Ook als jullie zelf iets vinden en je niet gehoord voelen. Vooral in Nederland hebben we een probleem met aanspreekbaarheid op gedrag. Dat vinden we echt heel ingewikkeld. Een van de andere dingen die vaak tekort komt is gewoon het gebrek aan openheid in een organisatie. En zo zijn er een aantal van die factoren die je zelf in je organisatie kunt introduceren, die gewoon ervoor zorgen dat het normaler is om af en toe te valideren. Om zelf dat ook te doen, is er een hele mooie techniek in communicatie, en dat is LSD. Luisteren, samenvatten, doorvragen. En dat begint met dat eerste woordje. Luisteren. Wat zegt iemand nou? En als je dat hebt, controleer, valideer of je het goed begrepen hebt. Valt het in je eigen woorden samen? Klopt het dat je dit zegt? Ja, en dan je volgende vraag. Maar vooral dat laatste, dat doen we heel vaak niet. Dan stoppen we maar.
En de eerste twee doet AI.
Wat zeg je?
De eerste twee wordt gedaan met AI tegenwoordig. Samenvatten.
Ja, maar dat is van een hele vergadering. Maar nog, als je een gesprek vindt, dan zit je niet met AI. Dan ga je gewoon je gesprekspartner aankijken. En dan ga je alsnog samenvatten. Dus als ik het goed begrijp, ben jij van mening dat de meeste gesprekken worden samengevat door AI?
Als een heel veel van mijn collega's zegt wel.
Ja, nou dat dus. Dan heb ik een volgende vraag voor je en dan ga je verder. Dat is precies wat dit is. Nou, je hebt een aantal vragen die je gewoon standaard heel makkelijk kunt stellen. Ik zeg er in het boek veel meer. Ik probeer hier even natuurlijk de krent uit de pap te pakken. Maar gewoon een hele simpele vraag. Waarop baseer je dat? Wat maakt dat je dit zegt? Die laatste is sowieso, dat is echt een power tool, hè? Want als dat werkt zelfs als mensen echt heel vervelend bij je zijn. Gewoon, wat maakt dat je dit zegt? Leg nou eens uit, ik snap hem niet. Even zo, ook voordat je überhaupt een oordeel hebt, hè? Want anders ben je zelf niet aan het valideren. En welke opties zijn er verder? Kan het anders? En naar jezelf toe, en dat is natuurlijk voor onszelf ook heel moeilijk. Ook vind ik zelf ook altijd lastig. Wat zijn nou de argumenten dat ik geen gelijk heb? Maar als je het zelf niet doet, dan verzint die ander dat. Nou, zo heb ik er nog een heleboel gemaakt. Die ga ik jullie nu besparen. Ze staan in de slides, ze staan in het boek. En hopelijk ben je dan op basis van feiten in control. Er is nog één ding. One more thing. Kijk, die tools en zo die ik net zei van, hey, je kunt, en eventjes, hè, ik heb het niet net heel expliciet gezegd, hè, maar we hebben met een hele kleine groep mensen iets wat in de industrie nu eenmaal zo was, waar, hè, de cirkel van betrokkenheid, hebben wij gewoon naar de cirkel van indirecte en zelfs later directe invloed weten te trekken. Dat vind ik echt nog wel het stoere aan het miauwverhaal. Het was niet ons ding. Het was iets wat eigenlijk op afstand stond. En door je er toch druk over te gaan maken en met gewoon een goede groep mensen bij elkaar te komen, heb je dat toch voor elkaar gekregen. Ik ben nu bezig met een volgende stap. En dat is dit soort kaders in een mooie applicatie aan het knutselen. En voor degenen die het, ja, Flutter kennen, die zullen dit wel inmiddels herkennen. Maar ik ben een Flutter-app aan het maken waarmee je dit soort lijsten kunt doorwerken of dat met checks kunt doen. En vervolgens daar mooie rapportages van maken en die kunnen gaan rondsturen. En dan zie je dus precies wat wel en niet voldoet. En het toffe van zo'n applicatie volgens mij gaat zijn dat ik het debat nu aan het verplaatsen ben, weer weg van mij, naar andere mensen die gewoon zeggen, ik wil in control zijn. Want ik hoef het niet te zijn, hè? Ik ben geen CX wat voor FO. Maar die in control willen zijn en die wilden die kleurtjes zien. En daar gaan we ze lekker bij helpen. En voor degenen die aan een pentesten zijn en gewoon goed technisch bezig willen zijn, dit is je steun in de rug. Want dit gaat je helpen om gewoon wel de tijd te krijgen om wel alles te kunnen uitlopen. Wel gewoon normale uren te kunnen maken. Want ja, anders blijf je toch zitten met de... Ja, we zijn geïnspireerd door de OWASP. Nou, hartstikke leuk dat je dat bent, maar dat helpt niet. Als het me lukt, dan komt deze in maart uit. Uiteraard open source en voor iedereen beschikbaar. Met nog een paar andere hele toffe checklists. En dat bij elkaar, plus het boek, maakt dat jullie hopelijk beter gaan valideren en dat de wereld een betere place wordt. Zijn er vragen, woedeuitbarstingen of... Haja!
Ja, van de CISO zonder burn-out. Je hebt een slide gemaakt over loont niet valideren.
Ja.
En ironisch genoeg heeft hij zowel selection bias als confirmation bias op die slide. Want je zoekt natuurlijk het bewijs dat het niet geloond heeft. Dat zoom je op en je neemt alleen de gevallen waarbij partijen er niet mee weggekomen zijn.
Nee, dat deel ik niet. Want op een gegeven moment, als je probeert...
Of laat ik het even anders doen. Ik heb naar die slide gekeken. Jij zegt daar, van, ja, als je gepakt wordt, dan loont het niet. Maar ik zie daar geen voorbeelden van gevallen het niet gepakt. Klopt dat? Of is hier sprake van bias?
Wacht even, welke slide heb je het over?
Je hebt een slide van Boeing. Van,
ja, oké, okay, Boeing,
van de crisis,
sorry. Ja, nu ben
van
ik...
van de fraude.
Ja.
Ja, daar zitten twee vormen van bias in.
Want... Ja.
Ja, oké. Okay. Goed gezien.
Ja, nee, er zit een bias. Nee, maar goed, als het niet gepakt wordt... en het kan natuurlijk altijd zijn dat je er ergens een keer mee wegkomt... maar als het fout gaat, gaat het wel disproportioneel fout. Ik zal je ook de volgende vastgeven... die volgend jaar op de slide kan staan en anders over 5 jaar. Dat is namelijk die wetgeving, die WWFT, waar ik zelf nu ook tegen aanloop... Als je dus leest dat 10.000 mensen hun bankrekening kwijtraken... omdat de bank er geen goed gevoel bij heeft... ik citeer... per maand... en dat gebeurt voor meer dan een jaar... dan hebben we van een stad als Ede... van iedereen de bankrekening afgepakt. Dit is hoe niet valideren disproportioneel is.
Dat bestrijd ik ook niet, Brenno. Nee. Goed verhaal, dankjewel.
Iemand nog? Ja, daarachter.
Oh.
Ja.
Ja. Ik ben... hoe je helemaal thuis? Ja, dat hebben projectmanagers altijd nodig. En daarvoor hebben we specialisten zoals jullie nodig. Hey, als je nou niet zeg maar helemaal een zak van een projectmanager bent. Maar... ik heb altijd heel veel aan echte developers die... mijn meisje die doet alles of ze niet kent. Die echt wel wat kunnen. Maar wat zou je als developer zeggen dat je terug kan doen? Dus hoe kunnen
wij... Een projectmanager bedoel je?
Ja, we gaan allemaal voor zeg maar hetzelfde door. Dus er moet iets gemaakt worden waar mensen wat aan hebben. Maar hoe kan je het leven van een developer...
Daar levert dit denk ik geen direct antwoord op. Een paar dingen. Eén. Nee, niemand aan tafel heeft hetzelfde doel. Want die projectmanager moet gewoon zijn klusje doen... binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaald budget. En eigenlijk of dat nou kwalitatief goed is of niet... zolang die daar niet op wordt afgeschoten... zal dat niet heel erg veel gaan veranderen. De nieuwe wetgeving, zoals de CRA... Kijk, in de nieuwe wetgeving zit één ding wat heel tof is... wat nog heel veel mensen maar niet willen benoemen... Je moet even naar die bestuurskamer kijken. Wat zit daar? Daar zitten managers. Managers zijn doorgaans diskprofiel rood. Dat betekent erg dominant. En bovenmatig vaak ook verzuurde veertigers... met een bovenmatig of blanke huid. En dan? Ja, precies. En dan heeft de wetgever nu het volgende bedacht. Als jij niet voldoet... dan mag bijvoorbeeld onder de NIS 2 de toezichthouder... iemand naast jou gaan zetten... die gaat vertellen wat je qua security moet gaan doen. Nogmaals, een rood iemand die iemand naast zich krijgt... die hem gaat vertellen wat hij moet gaan doen... met als bijkomend verschijnsel... dat die rode man daarvoor mag gaan betalen.
Is dat de FG?
Nee, dat is niet de FG, want de FG kan niks opleggen. De FG mag alleen maar adviseren... En dit is dus de toezichthouder. De RDI krijgt die bevoegdheid. Onder de CRA komt dit nog een keertje terug, maar dan iets harder. En daar gaat het ook over softwareontwikkeling. Ik denk dat dat een enorme deuk in een pak boter gaat staan. Tweede, de aansprakelijkheid en ook de hoofdelijke aansprakelijkheid. Jij wil bestuurder zijn, jij bent hiervoor verantwoordelijk. En dat zal uiteindelijk die chain of command ook gaan veranderen richting die program managers. Want als je blijft doordrukken, nou, kijk maar hoe leuk dat was bij Boeing. Geen succes. Ik denk dat dat het verschil gaat maken. Maar het willen valideren, we willen hetzelfde. Nee, en nu gaan we over dat andere onderwerp eigenlijk. Maar onze industrie heeft een aantal verschijnselen die vind ik echt grenzen aan krankzinnigheid. En een van die verschijnselen is dat als wij softwareontwikkeling doen, dat we soms mensen in dienst houden om lijsten bij te houden met daarin de defecten aan de software. Dit zou je in andere volwassen industrieën zoals de pharma eens moeten proberen. Dat eindigt gewoon niet best. En daar loop je dus wel tegenaan. Ik hoop dat dit een beetje beantwoordt.
Grotendeels wel.
Ja?
Ik had nog even een vraag over die tool die je aan het bouwen bent.
Ja.
Past dat ook in soort van 27001... achtige dingen, zouden we dat ook kunnen manageren daarmee, of niet?
Dat denk ik dus wel. En waar ik heel erg op uit ben, is dat nu heel vaak wordt geroepen, meestal doorgenen die graag magie verkopen, we moeten niet naar vinkenlijstjes willen. Waar ze dan naar wijzen is, de ISO 27001 zou geen vinkenlijstje ding moeten zijn, maar ze misbruiken het ook om het gewoon technisch. En dan krijg je dus de bizarre situatie dat we elke keer dezelfde fout blijven maken. En dat houdt maar niet op. Omdat we zeggen, ja, we kunnen het beter uit ons hoofd doen. Dit is waar de luchtvaart stond, eind jaren 50. In ieder geval ver voor Tenerife. En waar de captain zelf wel besloot of hij dat lijntje wel eens zou pakken of niet. Dat lijstje wel eens zou pakken of niet. Dat is werkelijk niet te filmen. En er wordt gezegd, ja, want zo werkt de IT niet. De IT is eentjes en nulletjes. Ik kan het niet anders maken. Weet je, dus
Tenerife was de beste
piloot van KLM. Ja, maar überhaupt, dat iemand dus denkt dat hij de beste is, of dat anderen dat roepen, juist dan iemand die echt heel goed in zijn werk is, beseft dat hij faalt. En dat er altijd iemand rondloopt die beter is. Sorry als dat wat emotioneel is, maar nee, je mag hem niet.
Oké, ik heb hem. Doet hij het? Ja, ik heb een mooie voor je. Wij verkopen e-maildiensten. En wij doen lijstjes. Wij doen dus internet.nl en dan zorgen we dat onze mailserver alle groene vinkjes heeft. En dat is nog niet genoeg, want dan gaan we naar basisbeveiliging.nl en dan zorgen we dat we daar ook alle groene vinkjes hebben. En dan gaan we naar Qualsys en hebben we daar alle groene vinkjes enzovoort enzovoort. En dan bel ik met een ministerie of met een gemeente of met een Rijkswaterstaat of met een provincie en dan zeg ik, joh, ik wil graag maildienst aan jullie leveren. Kan dat? Dan zeg ik, kijk eens, hier zijn mijn groene lijstjes. Dan zeggen ze, ja, maar wij zitten bij Microsoft. En jij bent geen Microsoft. Dan zeg ik, ja, maar ga eens naar internet.nl. Dat staat dat jullie dat doen. En vul daar eens in je e-maildomein. En dan krijgt Microsoft 60% van. Maar ik kan het niet verkopen. En nu zeg jij, ja, dan moeten we gaan werken op een manier waardoor dat nog beter en duidelijker. En dan gaan we het van tevoren zeggen, we testen. Maar die manager die jij daar in die boardroom wil hebben, dat hij die vinkjes en dat hij daar verantwoordelijk voor is, die gaat nu helemaal niet meer van mij kopen. Want zo'n kleine partij gaat het misschien wel helemaal fout doen.
Die kleine partij gaat het fout doen. Dat klinkt als een niet getoetst, niet gevalideerde uitspraak.
Zelfs als de wet zegt, je moet dat doen, gaat dat ministerie nog steeds kopen bij Microsoft.
Oh, nou wil eens iemand anders even.
Die projectmanagers met hetzelfde doel, die bestaan wel. Want ooit ben je, als het goed is, tenminste kan, dat je zelf ook developer of beheerder of wat dan ook bent geweest. Uiteindelijk zeg maar, moet je volgens mij iets met z'n allen neer willen zetten waar andere mensen, ik weet het nog, een Steve Jobs speech, waar andere mensen iets aan hebben. Maar je zit met, ik werk voor de overheid en je zit met Europese aanbestedingen. Dus ik ben dolgraag dat ik zo'n bedrijf erbij wil betrekken. Want ik weet zeker dat ze veel harder werken, veel idealistisch hier zijn, noem maar op. Maar om iemand aan te nemen boven de 2,5 ton, moeten we door een Europese aanbesteding heen. En daar kan een klein bedrijf bijna geen succes hebben. Tenzij je een hele goede advocatenkantoor hebt.
Je hebt het nu niet makkelijker gemaakt, hè, het verhaal.
Dat spijt me. Ook dat maar is zeg maar waarvoor die projectmanagers weg moeten en we gewoon meer.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het tegengestelde belangen zijn. Ja. Even terug naar jouw punt. Dat er een bias is, dat is absoluut waar. Maar ook dat zit in de onvolwassenheid. Van. Ja, maar weet je, het feit dat ik iets problematiseer, betekent niet dat ik ook meteen voor alles een magisch stafje kan hebben en zeggen, ik kan jouw salesprobleem daarmee oplossen. Het ding is dat voor heel veel mensen, en ik ben hier eigenlijk voor eigen parochie aan het preken, dat maakt het allemaal lekker makkelijk. Maar daarbuiten wordt dit niet zo ervaren. En er is nog steeds dat hele warme gevoel dat het allemaal goed zit. Nou, die meneer met zijn aanbestedingen. Ja, er is weinig meer vergif dan aanbestedingen. Dat is echt wel het meest dodelijke. Ja, dat is echt wel het meest dodelijke gif wat er is. En vooral, en wat nog veel erger is, zijn mantelovereenkomsten. Don't get me started on that one. Maar we missen nu gewoon de juridische tools om in één keer dit soort partijen te kunnen afschieten. En als je nu gewoon straks in een situatie komt waarin dat dus wel kan. En ik snap de pijn die je nu laat. Maar ik kan daar geen oplossing voor vinden. Omdat we nog leven in de pre-Tenerife-tijd. Waarbij het oké is dat iemand op een gegeven moment zegt, ja, maar niet voldoen aan normen. Weet je, en binnen overheden zeggen ze dan, ja, dit is comply or explain. En dan zeggen ze, dan leggen we het wel uit. Wat comply or explain betekent is dat je dan in je jaarverslag moet schrijven dat je niet voldoet. Maar dat vergeten ze altijd eventjes. Het is helemaal niet zo vrijblijvend. Maar zolang er niet gaat worden gehandhaafd, zal de overheid het niet beter gaan doen. En wat mij betreft, liever vandaag dan morgen, wordt de huidige implementatie van de aanbestedingswet echt gewoon digitaal volledig in fik gestoken. En dan gaan we het door iets zinnigs vervangen. Want dit werkt gewoon niet.
Dus ja, de uitnodiging is, als je iemand kent binnen de overheid,
daar zit hij.
Die bijvoorbeeld. Ja, heel goed. Die niet bang is om zijn e-mail uit te besteden voor een bedrag onder de 200.000 euro. En dus een kleinere eenheid te zoeken die dan de e-mail bij een kleinere partij neerlegt. Dan is die vandaag welkom en dan kunnen we hem morgen helpen.
Ik zeg, ik zou het prijs het 199,99.
Jullie gaan samen whisky drinken, dat is duidelijk. Andere vragen?
En jij ook. Hij zocht een beetje hulp. Kan je niet helpen, toch?
Ja, maar ik kan niet de hele wereld fixen. Als nou één ding. Nee. Ja, dat is goed. Iemand nog vragen?
Ik wil nog even opmerken dat.
Ik wil nog even opmerken dat je echt wel een heel sterk verhaal hebt. Zeg maar. Natuurlijk kan je niet alles oplossen. Maar als dit het begin is van een beetje prettiger samenwerken en dat mensen ook wat gelukkiger worden van het goede werk wat ze doen, ben ik helemaal voor.
Ik ben momenteel met de Vereniging van Journalisten in overleg of we niet een cursus moeten gaan opzetten hoe journalisten fatsoenlijke vragen aan partijen kunnen stellen na bijvoorbeeld een informatiebeveiligingsincident. Zodat we na bijvoorbeeld iets op de TU Eindhoven gewoon iemand hebben die gewoon normale vragen gaat stellen. Die gewoon. Ja, maar jongens, laat even wil. Als je met me eens bent dat de parallel met de luchtvaart gerechtvaardigd is. En gisteren, ik was hier bijna niet geweest, want ingesneeuwd. En op een gegeven moment zit je dan een uur met zo'n gezagvoerder in de cockpit wat te kletsen en lol te hebben. En op een gegeven moment vertelde ik dus over die parallel. En dat er dus pentesten worden uitgevoerd en dat er wordt gezegd, wij doen creatief hacken. Ik zeg, dat moet je zo'n beetje zien dat jouw vliegtuig creatief motoronderhoud krijgt. Weet je, dit als we zeggen dat daar een parallel is, en die zal waarschijnlijk niet voor volledig 100% opgaan, het zal allemaal. Maar als je dit met me eens bent, dan zullen we gewoon door die pijn heen moeten. En dan zullen we dus gewoon naar volwassen gedrag moeten. En als dat niet wordt gedaan, ja, dan is het dus ook een niet oplosbaar probleem.
En stap jij in dat vliegtuig?
Nou, if it's Boeing, I'm not going. Okay. Maar dus ik ging heen. Ja, ik ging heen met een aftel Airbus, een 321. En terug met een Embraer.
Maar je gebruikt wel Microsoft Mail. Is dan de vraag, hè? Gebruik je dan wel Microsoft Mail?
Helaas wel.
Want je kan dus niet zeggen, ik stap wel in het vliegtuig, of ik stap niet in het vliegtuig, want die stort misschien neer. Maar je zegt wel, oh, ik gebruik gewoon Microsoft Mail. Want die doet het lijstje niet.
Ik draai mijn eigen mailserver, vriend.
Jij wel. Maar die gemeente niet.
Meneer.
Ik moet even door mijn werk even vast. Ik kan een korte vraag.
Hello, we blijven
ja.
Op het thema. We gaan
vuurspuwen
beneden.
Ja, ja.
Dat was nog één vraag.
Dankjewel.